Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, Mr. Postman. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende.
Beste Jacques, we kennen elkaar al heel lang. Jij bent een jaartje ouder als ik. We kwamen elkaar al tegen bij de junioren. Ik was eerste jaar en jij is tweede jaar. Toen je ook al de straatstenen eruit reed. Je was al heel goed in al die wedstrijden. En dan op 21-jarige leeftijd al kampioen van Nederland winnen, of worden. Prijs Brussel winnen. Dus toen nog de grote lichting. Raas, Kneteman, Kuiper en noem maar op. In 84 ben ik zelf beroepsrenner geworden. Zaten we bij elkaar in de ploeg. Toen won jij de Amstel Gold Race al. Ook nog eigenlijk als broekje zijnde. En toen heb jij de rode trui nog gewonnen. Dat vergeet ik ook nooit. En toen reden we na de rand nog eens, toen de criteriums nog heel druk waren. Dat jij tegen mij zei van... Sol, dat ken jij, dat is ook nog wel eens iets voor jou. En... Ik vind het wel leuk dat ik 2 jaar later, in 86, ook dan die trui heb gewonnen. Ja, het is toch een hele mooie tijd geweest. Ja, jij hebt wat vroeger de pijp aan Maarten moeten geven door dat ongeluk. Als ik nu zo kijk, je bent ook aardig terechtgekomen. Groeten, Gerrit Solleveld.
Geweldig.
Mooi, hè?
Ja, lief.
Dat doet je wat.
Ja, natuurlijk. Zeker Sol. Want kijk, Gerrit Solleveld... Maar ook in die tijd Ad Wijnands, allemaal jongens waar je gewoon dagelijks mee te maken had. Veel mee optrok en de kamers met deelde als je ergens naar een klassieker ging of onderweg was. En daar heb je sowieso voor je leven een heel speciale band mee.
Ja, die vent die kon tempo rijden, die Solleveld. En hij was tomatenkweker, geloof ik. Hij zag er ook uit als een tomaat met dat rode gezicht van hem. Ik herinner me dat nog. Geweldig gewoon.
Ja, zeker. Maar Gerrit was een tempobeul. Was een ontzettend goede wielrenner. En heeft ook een prachtige erelijst tegen het Wevelgem en dat soort wedstrijden. Tour etappes. Gerrit is een topper. En menselijk gezien een grote kampioen.
Je bent de gast dus in dit tweede uur en we hebben een fragmentje van een van jouw vele overwinningen.
Zou hij het houden? Zou hij de jongste Nederlandse kampioen worden? Het zit erin. Het is mogelijk. Ik heb gezegd, het kan eigenlijk niet. En Peter Bos zou hem eigenlijk ook te jong vinden om nu al dat eretrico te dragen. Hij zou misschien denken, hij wordt te verwaand. Deze toch knap over de Jacques Anegraaf. Deze helderdenkende jongen. Maar zijn voorsprong is al groot genoeg. Op nog geen 100 meter, op nog geen 150 meter deze klim. Zie ik zijn achtervolgers. En dat zou betekenen dat hij hier op de Slingerberg zijn succesvolle tocht gaat voltooien. Dat hij hier een triomftocht kan gaan maken. Ik denk dat hij eraan komt. Heinze, pak hem op, deze jeugdige kampioen, deze 20-jarige, daar komt hij, Jacques Hanegraaf.
Daar komt hij inderdaad, geëscorteerd door motorrijders en door een ploegleiderswagen natuurlijk. Jacques Hanegraaf, wat een kostelijk toegejuicht door de 10.000 en daar komt hij. En hij weet er zowaar nog een eindsprintje uit te persen. Jacques Hanegraaf, niet te geloven, daar gaan de handen in de lucht in. Jacques Hanegraaf, hij zal het vanochtend bij het vertrek zeker niet hebben durven dromen, maar hij is wel degelijk de nieuwe Nederlandse kampioen geworden. Ik schakel even over naar Evert ten Apel, die misschien de nieuwe Nederlandse kampioen bij de microfoon heeft, even.
Zo is het inderdaad, Heinze. Jacques Hanegraaf, hij zit weliswaar helemaal stuk. Maar de jongen van 20 jaar, Jacques, Nederlands kampioen, dat is ongelooflijk, hè?
Ja, het is ongelooflijk, maar het is waar.
Meer woorden zijn er niet uit te krijgen bij helemaal stuk?
Ik ben totaal los.
Iedereen had...
En ik schaam me er niks voor.
Geweldig, hè? Om dat nog eens terug te horen.
Ja, ik was ook echt helemaal totaal los. Want vergis je niet, het waren bijna 7 ronden... Nog te gaan toen ik demereerde uit die kopgroep. En dat waren echt wel de zwaarste 7 rondjes in Limburg uit mijn leven.
Ja, we gaan weer even naar Limburg, naar Gio.
Jazeker, want we hebben de opgave van weer 2 prominente namen. Andy Schlek, we zeiden het al, hij is gevallen. Hij zou zijn weg nog vervolgen. Heeft het even geprobeerd, maar heeft toch te veel last van de knie om de wedstrijd uit te rijden. Dus hij is uit koers gestapt. En we kregen zojuist de melding van een man van wie we lange tijd eigenlijk weinig meer hadden gehoord. Maar die afgelopen woensdag in de Brabantse Pijl toch aardig meereed in het peloton. De Nederlander Thomas Dekker. Ook hij is uit koers.
Ja. Zo gaat het maar, hè? Achter elkaar gaan ze eruit. De Slekjes, dat lijkt mij een beetje over. Of
Ja, Slekjes is een beetje het vuur. Het vuur is uit, het vuur is gedoofd. En ja, zonde, want qua leeftijd en lichamelijke kwaliteiten zouden die toch nog wel moeten kunnen meespelen, denk ik.
Ja, gaan er nog meer aan straks? Nog meer favorieten die
sneuvelen?
Jawel,
jawel. Altijd. In een goldrace zijn er altijd favorieten die afhaken. Ook vanwege het parcours en de korte opeenvolging van de heuveltjes zometeen. Dan haken er toch ook heel veel zeg maar bekende namen haken alsnog af. Niet alleen omdat ze niet in hun beste doen zijn. Maar het is vaak ook psychologisch. Hè? Als je je veel voorstelt van zo'n wedstrijd. Maar je hebt al op een paar uurtjes van de finish wat problemen. Dan moet je dat ook mentaal kunnen bevechten. Ja. En moet je je kunnen verweren en hopen op een uur herstel. En alsnog een laatste uur waarin je verbetert en goed komt.
Ja. Ik noem twee iconen uit de wielersport uit het verleden. Jij mag er kort op reageren. Peter Post.
Inderdaad een icoon uit de wielersport. Mijn eerste ploegleider, teammanager bij de professionals. Een man met heel veel charisma. Ook wel een beetje narcistische trekjes had hij soms. Zeker naar zijn team en naar de renners toe. Maar ik heb aan die man heel veel te danken. Want hij had het ontzettend goed voor elkaar. Heeft toch de wielersport in die jaren naar een gigantische hoogte getild.
Ja, en een van zijn kopmannen was Jan Raas. En die wegen die zijn later uit elkaar gegaan. En eigenlijk weet niemand precies wat er nou tussen die twee is gebeurd. Weet jij dat?
Ja, ik denk dat er heel veel is gebeurd. En niet specifiek zeg maar de dingen aan zich die zijn gebeurd. Maar het waren gewoon twee totaal verschillende persoonlijkheden. En ook alle twee haantjes op een bepaalde manier. Hè. Jan Raas wilde de zaken naar zijn hand zetten. En natuurlijk als je Peter Post bent en teammanager, de baas van de rallyploeg. Ja, dan laat je dat ook niet zomaar gebeuren. Dus dat was altijd een... ze hadden elkaar nodig. Omdat Jan Raas was vaak de bekroning van het rallyplan. En uiteindelijk konden ze elkaar dus wat dat betreft slecht missen. Maar twee totaal tegenstrijdige karakters die elkaar dus ook niet goed konden hebben.
Zat jij ertussenin een beetje?
Jawel, je wordt daar onbewust of zelfs soms heel bewust ook wel een beetje in gemanipuleerd. Je neemt het op voor elkaar. Je bent als wielrenners ben je ook vrienden van elkaar. En je bent eerder daar geneigd om toch een beetje voor elkaar het op te nemen en mee te gaan in bepaalde bewegingen. Maar eigenlijk is het een beetje zonde, want dat is wel ten koste gegaan van een boel overwinningen. En misschien ook wel een paar carrières.
Ja, Post is niet meer onder ons, maar Raas nog wel, maar die zwijgt vanuit Zeeland. Hè? Zou die ooit een keer via een boek of een tv-documentaire eens een keer zijn verhaal willen vertellen? Wat denk je?
Nou, ik denk het niet. En ik denk dat je ook niet moet denken dat er een speciaal verhaal achter zit. Want Jan is Jan, hè? Jan Raas. Jan Raas is sowieso een aparte persoonlijkheid. Ontzettend veel kwaliteit als wielrenner. Atletisch sterk en krachtig. Dat was in die tijd. Hè? Die lagen elkaar niet en dat ging niet goed. En later toen Raas met zijn eigen team begon vanuit de Quantumploeg en Post Panasonic. Ja, toen waren ze natuurlijk helemaal mekaars vrienden niet meer. Of nog minder, om het zo maar te zeggen. Maar het verhaal. Ik denk niet dat er een verhaal is. Ik denk dat het eerder de persoonlijkheden zijn.
Ja. Heel veel wielrenners worden na hun carrière ploegleider. Jij hebt ook een functie gehad in het wielrennen na je carrière. Welke en hoe kijk je daarop terug en waarom ben je nu niet meer actief?
Ik heb eigenlijk verschillende dingen gedaan. Direct met het wielrennen, met het hoogste niveau. Ik heb wat zaken gedaan voor Duitse Telekom in de tijd. Met het team Duitse Telekom, met Ulrich en Sabelen, noem maar op. Ik ben daarna ook teammanager geweest een aantal keren. Farmfried, Unibet en Bianchi team met Jan Ulrich als belangrijkste speerpunt. Ik doe dat op dit moment niet meer. Ik zou willen, en dat is dat eigenlijk de structuur, en dat is wel iets waar de wielersporters heel goed met een paar mensen over moet gaan nadenken. Dat de structuur in het wielrennen meer de vorm kreeg van bijvoorbeeld het voetballen. Waarin de UEFA, de FIFA, die op dit moment gewoon bepaalde zaken garanderen naar de teams toe. Die kunnen zich selecteren, krijgen daar een deel van de tv-rechten, worden goed betaald daarvoor. En daar zou eigenlijk de wielersport aan dat model eens moeten werken met de teams onderling om dat voor elkaar te krijgen. Want tenslotte, we halen op deze manier gewoon te weinig grote sponsors binnen. Ja.